Hematologie on Tour is de podcastserie voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten werkzaam binnen de hematologie. Kim Messelink en Bert Gravals gaan in gesprek met experts en ervaringsdeskundigen over thema's belangrijk in de zorg voor de hematologische patiënt. De onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere palliatieve zorg, ambulante stamceltransplantaties, seksualiteit en vruchtbaarheid, late effecten en de zorg voor ouders met kanker. Welkom bij Hematologie on Tour, de podcast voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.
Hoi Bert.
Hoi Kim.
We zijn vandaag in Eindhoven bij Joska. Wil jij eens vertellen wie zij is?
Zeker. Joska Heesels is verpleegkundig specialist oncologie in het Catharina Ziekenhuis hier in Eindhoven. Bestuurslid van de Vereniging voor Verpleegkundige Specialisten in de Oncologie en mede-auteur van enkele richtlijnen binnen de neuro-oncologie. Het onderwerp van deze podcast is het chemobrein.
Joska, chemobrein, feit of fabel?
Dat is een goeie. Ik denk wel feit, maar dat is puur gebaseerd op wat ik in de praktijk zie. Het wordt misschien, voor de patiënt zelf, is het goed denk ik om er een term aan te kunnen geven. Omdat dat vaak heel veel duidelijk maakt voor de mensen waaraan ze de klachten uit willen leggen.
Het is voor hun eigenlijk een verklaring. Ze hebben een naam voor alles waar ze last van hebben.
Ja, want anders moeten ze alles op gaan sommen. En alles opsommen maakt het vaak niet duidelijker. Bijvoorbeeld als mensen in contact zijn met een huisarts of met een bedrijfsarts of met de baas. Dan denk ik dat de term chemobrein een goede term is. Ja.
Is er een goede definitie van wat is een chemobrein? Hoe omschrijf je het?
Ik denk dat er niet een vaststaande definitie is. Ik denk dat je het dan meer hebt over cognitieve uitvalsverschijnselen als in verstoord denken, vertraagd denken. Nou ja, dat soort dingen. Weet je, dingen die mensen belemmeren in hun dagelijks functioneren. Geheugen, denken, plannen, overzicht houden.
Ja. En welke mechanismen liggen daar aan ten grondslag aan dat hele chemobrein of aan al die cognitieve problemen die je net ook noemt?
Als je kijkt naar als mensen behandeld worden binnen de oncologische zorg, worden ze vaak behandeld met chemotherapie, maar ook wel eens met immuuntherapie. Als je dan kijkt naar het natuurlijke mechanisme wat je hebt als mens, een beschermingsmechanisme, de blood-brain barrier, zoals we het dan noemen, bloed-hersenbarrière. Ook al hebben mensen geen hersentumor of iets kwaadaardigs in het brein, dan nog komt de medicatie die mensen tot zich nemen ook in het brein. Sommige medicatie gaat door die barrière heen. En dat zorgt voor verstoringen in prikkeloverdracht, neurotransmissie, zorgt voor verstoringen in de energie in het brein. En als je energie verliest, dan kun je minder snel denken, dan kan je problemen krijgen met planning en overzicht. Dus dat heeft allemaal wel met elkaar te maken.
Dus het is echt, je ziet echt een verandering in de hersenen?
Ja, je ziet een verandering in de hersenen in prikkeloverdracht of informatieoverdracht. Maar dat de vermoeidheid die bijvoorbeeld behandelingen met zich meebrengen, hebben daar ook wel een hele duidelijke stem in. In die zin, hoe meer moe je bent, ga bij jezelf na. Als jij enorm moe bent, want je hebt een heel drukke week gehad of een heel drukke maand gehad, dan gaat dat denken en het geheugen en het plannen ook allemaal wat minder goed. En bij mensen die behandeld worden met chemotherapie, waardoor ze heel erg vermoeid worden, of door radiotherapie, waardoor ze heel erg vermoeid kunnen worden, dat helpt niet in het sneller denken en het goed kunnen plannen en alles onthouden.
Ja, dus je zegt eigenlijk, er zijn twee mechanismen aan de gang. Er zijn dus een verandering in de hersenen, maar het is ook de vermoeidheid die sowieso speelt na de behandeling.
Ja.
En die klachten, is dat de belangrijkste vorm van diagnostiek? Of kan je dat ook aan de hand van een CT-scan bijvoorbeeld zien dat aanwezig is?
Nee, je kan dat niet zodanig duiden. Ja, wel als mensen een hersentumor hebben, dan is het natuurlijk makkelijker te zien. Of als mensen hersenmetastase hebben, dus uitzaaiingen naar het brein, dan afwijkingen in het hoofd kunnen natuurlijk ook zorgen voor al dit soort klachten. Dat zijn vaak klachten die je aan de buitenkant niet ziet, maar die er echt wel zijn. Maar klachten van een chemobrein, dus bijvoorbeeld afgestorven cellen of dat soort dingen, die zie je niet op een scan. Nee, die kun je niet in die zin objectiveren. Je zou wel, als mensen echt klachten hebben en echt beperkingen hebben door cognitieve stoornissen zoals geheugen, plannen, nou dat soort dingen, die kun je wel objectiveren door bijvoorbeeld een neuropsychologisch onderzoek te doen. Dan krijg je testjes in geheugen en in plannen en in verbanden leggen. En die testjes die kunnen heel goed objectiveren wat er nou eigenlijk misgaat.
Worden dat soort testen ook vaak voorafgaand aan de behandeling afgenomen? Dat je een verandering over tijd kan waarnemen?
Nee, dat zou je wel willen. Ja? Dat zou je eigenlijk wel willen, maar nee, dat wordt niet gedaan. Dit wordt echt puur op indicatie gedaan. En vaak ook wel op indicatie dat je... Als mensen zo erg belemmerd worden en mensen hebben een curatieve behandeling bijvoorbeeld, en die worden zo erg belemmerd door alle cognitieve problemen, dan zou je zelfs kunnen bedenken dat je het eerst objectiveert door een neuropsychologisch onderzoek en dan mensen misschien wel cognitief laat revalideren. Dat zou natuurlijk het perfecte plaatje zijn.
En je zegt cognitief revalideren, wat moet je daar dan bij voorstellen?
Nou, in een revalidatiecentrum gebeurt dat meestal. Dan heb je een duidelijke vraag. Je wordt verwezen naar een revalidatiearts. Dan heb je een duidelijke vraag van, nou, dit kan ik niet meer. Of dit stel ik mezelf ten doel. En dan wordt daar een multidisciplinair team opgetuigd met een medisch psycholoog en maatschappelijk werk en een fysiotherapeut, een logopedist, een ergotherapeut. Die samen met jou gaan kijken, oké, aan de hand van bijvoorbeeld een neuropsychologisch onderzoek, waar haak je op af? Wat is jouw doel en hoe kunnen we jou het beste helpen? Meestal binnen 3 maanden, met welke professionals? En dan kan je bijvoorbeeld een trainingstraject ingaan met een neuropsycholoog en een logopedist, of met een neuropsycholoog en een fysiotherapeut. Nou ja, je kan het zo gek niet bedenken, maar dat is goed om het gesprek over aan te gaan met de revalidatiearts bijvoorbeeld.
En hoe ziet dat er concreet uit, weet je dat?
Dat is best wel een heftig traject. Dat is vaak 2 of 3 dagdelen in de week. Voor in eerste instantie 6 weken. En na 6 weken doe je dan een evaluatiemoment. Waarin mensen en bezig zijn met bewegen. Dus zich conditioneel gewoon fitter maken en sterker maken.
Op die vermoeidheid misschien te bestrijden.
Precies,
hè?
Ja. Want dat zien we. Hè? Heel veel energieverlies in het lijf leidt ook tot energieverlies in het hoofd. Dus dat wil je met name verbeteren. Dan zie je al als mensen conditioneel beter worden, dus sterker worden en de vermoeidheid beter aankunnen, dat ze qua cognitie ook beter worden. En dan zou je kunnen aanleren, weet je, dan zou je heel specifiek op spraak of heel specifiek op geheugen allerlei oefeningen kunnen doen, waardoor je dat dan weer traint. Want je brein is natuurlijk gewoon trainbaar.
Ja, ik heb wel eens gehoord van COG-MED trainingen.
Bijvoorbeeld. Ja. En die kan je ook op internet opzoeken en voor jezelf doen. Maar als je ervoor kiest om dan een revalidatietraject aan te gaan, ja, dan is de revalidatiearts jouw hoofdbehandelaar. En die zorgt dat dat traject gelopen wordt met jou. Dus dan gaat het echt puur op, wat is dan je doel, waar gaan we naartoe? En die evalueer je na 6 weken en dan nog een keer na 3 maanden. En meestal is na 3 maanden stopt het dan. Nou ja, en dan ga je kijken, oké, ben ik dan waar ik zijn moet of wil ik dan nog meer? Nou ja, daar zijn natuurlijk ook nog allerlei mogelijkheden in.
Ja, ik realiseer me dat we natuurlijk een beetje begonnen zijn met dat iedereen weet wat een chemobrein is. Maar ik dacht, misschien is dat nog wel handig om even uit te leggen. Wat verstaan mensen daar eigenlijk onder?
Een chemobrein is een brein wat, nou ja, zoals de naam het al zegt, hè, door chemotherapie, even heel gechargeerd, waardoor je dingen niet meer kan. Met name cognitieve problemen die je tegenkomt in denken, geheugen, planning en overzicht. Dat is met name het chemobrein. En dat zijn onzichtbare verschijnselen. Ik bedoel, als je iemand op straat tegenkomt, kan je het vaak niet zien. Maar dat wil niet zeggen dat die verschijnselen niet erg zijn. Ja. Die zijn er en die belemmeren mensen echt in hun dagelijks leven. In een jong gezin met kinderen. En je kan niet plannen of je kan niks onthouden. Of je staat weer eens bij de supermarkt en je moet voor de 6e keer terug, want je was een pak suiker weer vergeten. Nou ja, dat
ja,
is
veel
heftig.
Op werkgebied, hè, werkgebied. Ook, zien we veel problemen. Of zie ik in de praktijk veel problemen. Dat mensen niet meer tegen alle prikkels op het werk ook kunnen.
Bijvoorbeeld overprikkeling is een van die problemen. En overprikkeling vind ik wordt vaak onderschat. Want doordat mensen overprikkeld raken, zijn er niet alleen geheugenproblemen of dat soort problemen, maar kunnen mensen vaak ook niet goed slapen en niet goed rusten. En je hebt nou eenmaal je slaap en je rust nodig om toch dat brein weer aan de gang te krijgen. Ja, en als je daar al afhaakt in de nacht, ja, dan krijg je over de dag al niet meer bijgerust. En als het dan maar lang genoeg duurt, dan stapelt het zich op, waardoor steeds meer functies bijvoorbeeld op een soort van stand-by stand gaan.
Ja, die schakelen eigenlijk af.
Ja.
Ja.
Ja. Want ergens moet die energie... Ja, je lichaam verbruikt ook energie. En je dagelijks leven verbruikt energie. Dus nou ja, zo'n brein zegt dan op een gegeven moment... Ja, jongens...
Tot ziens.
Ja,
ik ga
precies.
Ik zet hem
even op standby. Ja. Ja. Ja.
Is het alleen gelinkt aan behandeling met chemotherapie? Of zijn er... Je had het er straks ook over immunotherapie en bestraling natuurlijk. Ja, zijn die er ook berucht voor?
Ja, nou ja, ik vind bestraling en dan... Nou ja, ik... Voor in mijn vakgebied veel bestraling op het brein. Hè? Dus je kan je afvragen of daar dan heel veel functieverlies door komt. Maar sowieso bestraling in het algemeen, welk deel van je lichaam dan ook, zorgt voor vermoeidheid. En zoals ik net al zei, hè, die vermoeidheid, ja, die zegt wel wat. Want als jij ergens energie verliest, dan al is het alleen wel, je komt hier... Ja, je moet vaak naar het ziekenhuis of naar het bestralingscentrum. Dat kost al prikkels en energie. Dan zit je daar te wachten. Je moet nog bestraald worden. Je krijgt uitleg. Je voelt je misschien niet zo lekker of niet zo fit. Je raakt moe. Nou, vermoeidheid over het algemeen denken mensen... Oh, ik ben moe, dus ik moet gaan rusten. Binnen de oncologie is juist het tegenovergestelde vaak waar. Hè?
Ja.
Wij zeggen, je bent moe, dat is prima, dat mag je zijn. Maar dan moet je wel actief zijn en dan moet je afwisselen met rust. Want anders gaat je conditie alleen nog maar verder naar beneden. Die vermoeidheid zorgt er gewoon voor dat je wat op cognitief gebied... qua geheugen, qua planning, dat je dat soort dingen ook kwijtraakt. Het brein wordt ook moe.
En is er een manier om het te voorkomen, deze cognitieve problemen? Of is dat eigenlijk... Ja, ik weet alleen het Engelse woord, inevitable.
Ja, onvermijdelijk.
Onvermijdelijk. Ja. Nou ja, ik denk dat het onvermijdelijk is dat je een aantal klachten krijgt. Het is ook, hoe ga je de behandeling al in? Had je al klachten? Was je al heel erg vermoeid? Ik denk dat het daar ook ligt. Als je heel fit een behandeling ingaat en je had nog geen last van vermoeidheid... of geen last van verstoord denken of brain fog, noemen mensen het ook wel. Eens een beetje mist in je hoofd, weet je... Als je goed de behandeling ingaat, denk ik dat je het redelijk lang uit kan stellen. Als het dan ook lukt om te blijven bewegen, actief te zijn, afwisselen met rust. Maar ook die vaste rustmomenten op een dag waar mensen vaak niet aan toe willen geven. Ja, ja weet je, die zijn wel echt cruciaal. En ja, vooral naarmate die behandelingen verder komen. Mensen willen er niet aan toegeven, hè, want ze denken dan vaak... ja, als ik eenmaal op bed ga liggen, dan kom ik er niet meer uit.
Ja, ja, mijn advies is inderdaad ook, je hoeft niet op bed te gaan liggen. Je kunt ook inderdaad in de kamer, maar daar is het vaak heel druk. Dus dat is ook niet echt de plek.
Precies, ja. Dus je wil toch prikkelarm.
Ja.
Maar doe dat dan een korte periode. Doe 20 minuten prikkelarm en doe dat 2 keer of 3 keer op een dag. Vaak helpt dat mensen wel. Ja, meer dan dat kan je eigenlijk niet doen om dat te voorkomen. Hè? Sommige mensen gaan heel erg enthousiast geheugenspelletjes zitten doen.
Ja, ik zat ook te denken aan de Max geheugentrainer. Ja.
Ja, op zich kan daar geen kwaad. Als je dan daarna weer even rust, want dat heeft je brein dus wel nodig. Want je zet je brein aan, schakel het dan ook weer heel even uit. Want je moet wel weer al die prikkels verwerken. Want we willen niet dat iemand overprikkeld raakt.
Ja, als een gevolg van de Max geheugentrainer.
Precies.
Ja. En je gaf al leuke tippen, ook die met die 20 minuten rust. Zijn er nog meer tips die verpleegkundigen kunnen geven aan patiënten die hiermee kampen?
Wat ik vaak zeg is, structuur over een dag helpt heel erg. Want dan hoef je er namelijk niet meer over na te denken. Want dan ga je in een soort van cadans mee. En sommige mensen zeggen, ja, die structuur, ja, die ben ik nogal snel kwijt. Ik zeg dan, nou, hang een dagplanning in je keuken die je elke dag ziet. Schrijf daar je afspraken op. Als je afspraken hebt, standaard afspraken in de week met een fysio of een andere professional. Doe dat ongeveer op dezelfde tijd, dan komt dat ook in die structuur. Plan of 1 rustmoment overdag of meerdere kleinere rustmomenten overdag. Ik vind ook dat het een beetje van de patiënt afhankelijk. Hoe ziet je leven eruit? Het moet wel inpasbaar zijn. Hè? Een gezin met hele jonge kinderen, ja, dan is het best een uitdaging.
Ja, ja, ik zeg vaak inderdaad, kies dan je moment waar je actief bij wilt zijn. Want dan ben je er ook echt.
Ja, en zorg dan dus dat je ook mensen achter de hand hebt. Dat als het niet lukt, dat zij het voor je opvangen.
Ja.
Dat is denk ik heel erg belangrijk. Oncologische fysiotherapie raad ik eigenlijk iedereen aan. Dus ook al denken mensen, ah, dat kan ik allemaal zelf wel. Want dat denken de meeste mensen, vooral de meeste jonge mensen. Die denken, ah joh, nee, dat bewegen, dat doe ik wel.
Ja, en ik heb alleen maar een basisverzekering.
Dus ja, nou dat is natuurlijk wel echt heel lastig. Maar toch, als het enigszins kan, ga toch voor die fysiotherapie. Want het is niet alleen bewegen. Het is ook een stukje tips krijgen, ervaringen delen. weet je, het is voor je mentale welzijn ook vaak heel erg goed. En dat hoor ik vaak achteraf terug van mensen. Ze zeiden, nou, had ik dat nou maar een half jaar eerder gedaan. Dus dat zeg ik vaak tegen de mensen. Goed blijven drinken is heel erg belangrijk. Ik bedoel, dat heeft je lichaam gewoon nodig.
Laten we daarbij zeggen, vooral water. Hè?
Ja, vooral water. Liever geen alcohol.
Nee, ik denk voordat we die promotie krijgen. Ja,
nee, precies. Eten, drinken, een goede voedingstoestand is heel erg belangrijk. En nou ja, gewoon doen wat je leuk vindt.
Ja, want daar krijg je weer energie van.
Dat. En ook als je in situaties komt op je werk of op school of nou ja, waar dan ook, ga het gesprek aan. En vraag de hulpverleners waar jij de lijntjes mee hebt om je te helpen. Want dat is oké. Ja. Weet je, het is er. En we kunnen het vaak niet objectiveren, maar we moeten wel erkennen dat de problemen er zijn, denk ik.
Ja.
Zijn er cijfers bekend hoe groot het probleem is? Hoeveel procent van de oncologische patiënten hiermee kampen?
Ja, dat is lastig. Nee, die zijn niet echt bekend. Maar als je kijkt op de site van IKNL bijvoorbeeld, dan zeggen ze 1 op de 5 mensen met onderbehandeling met chemotherapie heeft last met denken, problemen met denken. Dat is best veel.
Ja.
Ja, hoeveel oncologische patiënten zijn er in Nederland? Een heleboel. Dus dan kun je je zomaar voorstellen dat er echt een heleboel mensen zijn die hier wel last van hebben. Maar dan denk ik 1 op de 5. Heel veel mensen hebben het zelf, erkennen het zelf nog niet. Die zitten gewoon niet lekker in hun vel voordat ze beseffen waar dat eigenlijk aan ligt.
Ja, want het kan hele grote consequenties hebben. Hè. Het kan zijn dat je je droombaan niet meer kan uitvoeren.
Precies.
Nou, voordat je daaraan toe kan geven, nou dat kan eigenlijk niet.
Ja, hou je dat eerst voor jezelf, ja. Want je wil niet dat het er is.
En dan is het inderdaad, heel lang blijft het vaak vermoeidheid.
Ja.
En dan op een gegeven moment komt ook erbij van, ja, maar eigenlijk stort ik gewoon elke werkdag helemaal in.
Precies.
Snauw ik iedereen in mijn omgeving af, ja. En lig ik om 9 uur op bed.
Ja. Ja, dat. Maar voordat mensen zover zijn om dat te erkennen, zijn ze echt al wel een hele tijd onderweg.
Ja, en ik denk dat verpleegkundigen daar eigenlijk wel een belangrijke rol in kunnen spelen.
Nou, ik denk dat je de juiste vraag moet stellen. Je moet de juiste vraag stellen. Oké, je bent nog aan het werk. Hoe gaat dat dan? Hoe herstel je dan? Kun je nog van je avond genieten? Lukt het nog om aan tafel te eten met je gezin? Ben je de volgende ochtend voldoende hersteld? Sta je weer fit op? Weet je, dat soort dingen. Dat zijn natuurlijk ook wel dingen waarvan je hoopt dat ze dat op het werk, dat ze ook die vragen stellen. Maar daar mag je niet van uitgaan. Dus ik denk dat wij als verpleegkundige specialisten, daar moeten we wel de focus op hebben.
Ja, en ik denk dat we daarin ook een advocaat van de patiënt kunnen zijn.
Zeker. Nou ja, ook. Ik heb echt wel mensen tegenover me die tegen mij zeggen, ja, maar wanneer kan ik nou weer werken? Hè? Want wij zeggen dan tijdens zo'n gecombineerde behandeling met radiotherapie en chemotherapie, zeggen we, nou weet je, doe eerst de 6 weken even niks. En dan komen ze bij ons terug na de scan. Ja, wanneer mag ik dan weer werken? Dan zeg ik, ja, je mag voor mij best werken. Maar je moet je afvragen of dat verstandig is. Ga eerst nou eens koffie drinken. Ga eens kijken of dat lukt qua prikkels. En dan kunnen we altijd nog zien hoe we verder stappen gaan ondernemen.
Ja, dat valt vaak tegen, hè? Het koffiemoment. Mensen hoor ik vaak.
Ja, want dan wil iedereen weten hoe het met iemand is. En dan gaan ze mega overprikkeld naar huis. Maar goed, dan heb je het wel ervaren zelf. En dat is natuurlijk wat je wil. Ja, dat is niet fijn, maar dat is wel wat je wil.
Ja, soms is dat de enige manier waarop geleerd wordt. Ja,
ja, ja.
Nou, mooi dat jullie er zijn om die patiënten te begeleiden.
Ja, nou ja, het is leuk om te doen. Dus ja, zeker. Het
mooiste vak van de hele wereld.
Ja, zeker.
Ik zou bijna overstappen. Ja. Dank jullie wel.
Tot zover Hematologie on Tour. De podcast voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.